De bus naar Ronda. Een avontuurlijk tussenjaar.
Een boek van Joyce van Ombergen-Jong. Voorgelezen door Koosje Bogers.
Ik word wakker met een bonkend hoofd dat me genadeloos herinnert aan het feit dat het net iets te gezellig is geworden gisteravond. Onder het motto, we slagen maar één keer, heb ik me door mijn vrienden laten overhalen shotjes te doen. Nu heb ik spijt als haar op datzelfde bonkende hoofd. Waarom heb ik niet naar het stemmetje geluisterd dat me waarschuwde het vooral niet te doen? Eigenlijk simpelweg, omdat ik even alles wilde vergeten. Geslaagd zijn voor je opleiding is hartstikke leuk. Niet weten hoe nu verder is helaas een stuk minder leuk, kan ik je vertellen. Voor mijn gevoel weten al mijn vrienden al wat ze na onze opleiding grafische vormgeving willen gaan doen. Marley is aangenomen op de kunstacademie, Dylan zit midden in de toelatingsprocedure voor de leraaropleiding en Isa gaat op wereldreis. En ik? Ik heb werkelijk nog geen flauw idee. Ik twijfel op dit moment zo'n beetje aan alles. Gek word ik ervan. Dagenlang heb ik op het internet rondgehangen, de ene suffe test na de andere ingevuld, zonder ook maar een stap verder te komen. Op school word ik ook niet echt verder geholpen. Dan ga je toch eerst werken? Je bent hier tenslotte opgeleid voor een vak, reageerde mijn docent, toen ik na lang twijfelen besloot mijn twijfels met hem te delen. Briljant antwoord, maar werken kan altijd nog. En eigenlijk heb ik het gevoel dat ik nog niet klaar ben met studeren. Ik wil gewoon nog meer leren. Maar wat? Dat mijn moeder zo'n beetje om de dag vraagt of ik er al uit ben, helpt ook niet echt. Mijn vader zegt niks, maar ik hoor hem wel denken. Zo irritant. Verder ben ik gezegend met een broer die al van jongs af aan weet wat hij later wil worden. En hard op weg is die droom ook te verwezenlijken. Waarom moet alles bij jou altijd zo moeilijk, sussie? Was zijn reactie toen ik hem in een vlaag van verstandsverbijstering in vertrouwen nam. Aan hem heb ik dus ook niks. De enige die goed reageert is mijn tante. Bij haar heb ik het gevoel dat ze nooit oordeelt, echt naar me luistert en eerlijk toegeeft dat zij het ook niet altijd weet. En, niet onbelangrijk, ik kan ontzettend met haar lachen. De meest serieuze onderwerpen weet zij op een prettige manier luchtig te maken. Een ware kunst als je het mij vraagt. Zal ik haar een appje sturen en om advies vragen? Best een goed idee. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Mijn tante heeft me namelijk al vaker op belangrijke momenten in mijn leven geholpen. Bij haar voel ik me op mijn gemak en hoef ik me niet beter voor te doen dan dat ik ben. Ze heeft alleen een drukke baan en er speelt op dit moment behoorlijk wat in haar privéleven. Dus haar nu lastigvallen met mijn problemen is misschien niet zo'n goed idee. Aan de andere kant heeft ze me al zo vaak op het hart gedrukt niet voor haar te denken en niks in te vullen. Als ze geen tijd voor mij of mijn problemen heeft, is het aan haar om dat tegen me te zeggen. Ze is er zelf verantwoordelijk voor haar grenzen in de gaten te houden, zegt ze altijd. Ik kan nog een hoop van haar leren. Heb ik al gezegd dat ze mijn lievelingstante is? Goed, eerst maar eens onder de douche, een anti-katerontbijtje voor mezelf maken en zorgen dat die mist in mijn hoofd wegtrekt. Ik krijg spontaan trek in gebakken eieren met spek. Nu maar hopen dat die niet net door mijn broer zijn opgemaakt. Het zou niet de eerste keer zijn. Ik pak het allerfijnste badlaken dat ik kan vinden en zet de kraan alvast open, zodat het water op temperatuur kan komen. Met zorg kies ik een doucheschuim uit, waarvan ik weet dat de geur mij er weer een beetje bovenop zal krijgen. Ik stap onder de douche en sluit mijn ogen. Na een paar minuten lukt het me wat te ontspannen. Het warme water om mijn hoofd en lijf doet me goed en de heerlijke geur van het doucheschuim doet de rest. Ik laat de alcohol en alle piekergedachten van me afspoelen, totdat ik voel dat ik er weer een beetje tegenaan kan. Dan droog ik me af en kleed me aan. Op naar de eieren met spek. Verbeeld ik het me of is de hoofdpijn al een stuk minder dan toen ik wakker werd? Misschien red ik het wel zonder paracetamol vandaag. Dat zou fijn zijn, want ik ben er niet zo fan van. Ik vind het een soort van zwaktebod om tegen katerkwaaltjes pijnstillers te slikken. In gedachten hoor ik mijn vader al zeggen, bij nacht een man, bij dag een man. Dat geldt wat hem betreft ook voor vrouwen. Stiekem geef ik hem gelijk, al zal ik dat natuurlijk nooit toegeven. Ik ben het namelijk, tot verdriet van mijn moeder, standaard oneens met hem. Vooral tijdens discussies waarin we allebei gelijk denken te hebben, kan het er pittig aan toegaan tussen ons. Ik heb wel eens medelijden met mijn moeder, maar op de een of andere manier kan ik deze hardnekkige gewoonte maar moeilijk veranderen. Sorry, mam. Gelukkig blijft ze er over het algemeen vrij rustig onder. Misschien komt dat omdat ze vroeger zelf nooit mocht discussiëren met haar zus. Mijn opa en oma zagen iedere discussie als ruzie. Ik poets mijn tanden en haal een borstel door mijn natte lange haar. Vandaag heb ik geen zin in een hete föhn of te veel gedoe, dus ik ben snel klaar. Een laatste blik in de spiegel boven de wasbak vertelt me dat een klein beetje make-up toch geen overbodige luxe is. Snel werk ik mijn wallen bij met wat concealer en poeder. Doe een beetje mascara en lipgloss op en daar moet ik het maar mee doen vandaag. Waarschijnlijk kom ik toch niet veel mensen tegen vandaag en anders is mijn zonnebril nog altijd mijn beste vriend. In de keuken aangekomen loop ik mijn broer tegen het lange lijf. Hij zegt zoals gewoonlijk niks of hij bromt zowaar toch iets van een goed. Wat heeft die gast toch altijd last van een ochtendhumeur? Ik negeer hem en trek de koelkastdeur open. Top, hij laat me niet alleen met rust, maar gelukkig ook de eieren met spek. Na mijn ontbijt voel ik me nog een stukje beter. Vandaag hoef ik niet te werken, dus de dag is van mij. Ik pak mijn mobiel en check of ik berichtjes heb. Er is een berichtje van mijn tante. Hey lieve nicht, hoe gaat het met je? Kusjes, je favoriete tante. Dat is ook toevallig. Ik wilde haar net een berichtje sturen. Eerlijk antwoord, heb ik terug. Ja, graag, antwoordt ze. Eigenlijk gewoon shit, stuur ik terug. Ik heb het appje nog niet verstuurd of mijn telefoon gaat over. Het is goed dat mijn broer net de keuken uit is gelopen. Zo kan ik met een gerust hart opnemen. Liefie, wil je erover praten? Klinkt de vertrouwde stem van mijn tante aan de andere kant van de lijn. Ik krijg spontaan een brok in mijn keel en haal diep adem. Ja, ik geloof het wel. Al weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen, zeg ik wat zacht. Ik ben vandaag vrij, dus als je zin hebt, kunnen we naar het strand en doe jij je verhaal. Voordat we ophangen, spreken we af elkaar later die ochtend te treffen. Een strandwandeling zal mijn katerhoofd vast goed doen. Even lekker de wind om haar haren op de fiets er naartoe. Ik ren de trap op om mijn tas te pakken en gooi er voor de zekerheid naast een flesje water ook mijn dagboek, een pen en mijn oortjes in. Als ik meteen richting strand ga, heb ik nog tijd genoeg om rustig een koffietje te doen en wat te schrijven als ik zin heb. Schrijven helpt me altijd om mijn gedachten te ordenen en dingen te verwerken. Dagboeken vol heb ik de afgelopen jaren al geschreven. Die bewaar ik overigens op een geheime plek, want ik ben als de dood dat mijn broer ze in handen krijgt. Met mijn moeder heb ik de afspraak dat ze ze mag lezen als ze zich ernstig zorgen om mij maakt en oprecht bang is dat ik het zonder professionele hulp niet ga redden. Het gekke is, wanneer ik het hardste nodig heb, meestal juist vergeet te schrijven. Er zitten vaak maanden tussen mijn schrijfsessies. Enige regelmaat is ver te zoeken.